Een goede middag vanuit de Zuidoverkerk. Ik neem met u de orde van dienst door van deze middagdienst. Voorganger is dominee Vogel. De organist van vanmiddag is Aart van Andel. Na het welkom en mededelingen zingen we Psalm 81, vers 1, 5, 7 en 8 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 81, vers 1, 5, 7 en 8 uit de Nieuwe Berijming. Daarna volgt stil gebed, votum en groet. En dan zingen we uit dezelfde psalm 81, vers 9, 10 en 11. Ook weer uit de Nieuwe Berijming. Psalm 81, vers 9, 10 en 11. Daarna volgt het gebed en de schriftlezing. En ook de schriftlezing vanmiddag is Psalm 81. Daarna zingen we het lied van de zondagschool, dat is Psalm 136. We zingen vers 1 en 2. Psalm 136, vers 1 en 2. Uit de Nieuwe Berijming. Dan volgt de verkondiging. Het gaat vanmiddag over het eerste gebod, naar aanleiding van de Catechismus zondag 34. Na de verkondiging zingen we lied 5 uit de Evangelische Liedbundel. En dat is: Wie is God behalve onze Heer? Wie is een rots behalve onze God? Een schuilplaats en een schild, een burcht en een bevrijder is Hij, voor wie vertrouwen op Hem. Lied 5 uit de Evangelische Liedbundel. Daarna volgen dankzegging en voorbeden. En de collecten daarna, die zijn vandaag bestemd voor de kerk en voor de diaconie. Na de collecten volgt de geloofsbelijdenis. En tot slot zingen we dan Psalm 52, vers 7 uit de Oude Berijming. Psalm 52, vers 7, de Oude Berijming. En aan het eind van de dienst krijgen we de zegen mee. Een goede dienst toegewenst.
Goedemiddag gemeente.
Doet hij het?
Staat hij aan? Mooi. Je hoort hem niet hoor. Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent. We willen nog even uw aandacht vestigen op de boekentafel hiernaast. De boeken van de bibliotheek. Die mag u gratis meenemen. Dus als u nog een verjaardag hebt of zo van de week, dan heb u een cadeautje. We hebben verder geen mededelingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. En we zingen Psalm 81, vers 1, 5 en 8.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik begreep net dat er twee mensen te weinig zijn bij de oppas, dus als er nog mensen hier niet in de kerk willen, ja, ik durf het haast niet te vragen. Als twee mensen willen helpen bij de oppas, dan is er al één. En als er nog iemand, ja, Tessa, twee, drie, oh drie. Je mag gaan zitten, Ria. We zingen verder uit Psalm 81, vers 9, 10 en 11. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. Ook vanmiddag mogen we hier zijn en we willen u daarvoor danken. Uw woord mag weer opengaan en we mogen daarnaar luisteren. En we hebben het vanmorgen ook gehoord. Toen u sprak, smolt de aarde, stond er in Psalm 46. En daarom zijn we altijd weer bij elkaar, rondom uw woord. Dat als u spreekt, dan weten we dat dat meer is dan een verhaal uit het verleden. Dat dat meer is dan het verhaal van waar mensen nu eenmaal in geloven. Dat het verhaal is van u. U spreekt. En toen u sprak, toen was het er. En toen u het gebood, toen stond het er. En als u vandaag uw woorden spreekt in deze wereld en in ons leven, dan weten we dat we daarop kunnen bouwen. Daarom zijn we hier ook vanmiddag bij elkaar. U bent de enige. En daarom aanbidden we uw naam en prijzen we u om wie u bent. Zegent u ons als we met elkaar uw woord openen en naar de verkondiging daarvan luisteren. Denkt u aan ons hier in de kerk, denkt u aan de kinderen bij de oppas en bij de zonderschool. Zegent u heel uw kerk die ook vanmiddag of vanavond samenkomt. En hoort u ons barmhartige Vader om Jezus wil uit genade. Amen. We lezen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel. Ik heb alleen Psalm 81 opgegeven, maar we lezen ook iets uit Matthäus 6. Maar we lezen eerst Psalm 81. Psalm 81 en daar staat boven, en dat is een opmerking van de vertalers van de herziene Statenvertaling, feestlied en klaagzang. Op de catechisatie hebben we het er ook even over gehad, dat dat toch wel een merkwaardige volgorde is. Maar daar kom ik straks ook nog wel even op terug. Feestlied en klaagzang. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van Asaf. Zing vrolijk voor God onze kracht. Juich voor de God van Jacob. Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen. De lieflijke harp met de luid. Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan op onze feestdag. Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jacob. Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef, nadat hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. Ik heb de last van zijn schouder weggenomen. Zijn handen hebben de manden losgelaten. In de benauwdheid riep u en ik redde u. Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u bij het water van Meriba. Mijn volk, zei ik, luister en ik zal onder u getuigen. Israël, als u naar mij luisterde. Er mag onder u geen andere God zijn. U mag zich voor geen vreemde God neerbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan. In korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Wie de Heere haatte, zouden zich geveinsd aan hem onderworpen hebben, maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn. Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. Dat is uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit Matteüs 6. Vanaf vers 19. Matteüs 6 vanaf vers 19. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen we ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. Psalm 136, vers 1 en vers 2. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool, want Psalm 136, vers 2 is het lied dat jullie mochten leren, volgens mij. Psalm 136, vers 1 en 2, en daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. De preek gaat ook over zondag 34 van de catechismus. Een aantal vragen daaruit. En die vragen staan op bladzijde 3. Wat gebiedt God in het eerste gebod? En het eerste gebod is: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan is het antwoord dat ik op straffen van mijn heil te verliezen alle afgoderij, tovenarij, waanzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heilige of van enig ander schepsel vermijd en ontvlucht, en dat ik de enige ware God op de rechterwijze erken, hem alleen vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp, van hem alleen het goede, al het goede verwacht, en hem met mijn gehele hart lief heb, vrees en eer, zodat ik eerder alle schepselen prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van of naast de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, iets anders bedenken of hebben waarop men zijn vertrouwen stelt. En na de preek zingen we lied 5 uit de evangelische liedbundel: Wie is God behalve onze Heer? Ja, als je die psalm zo leest, psalm 81, en je kijkt naar dat opschrift, dat is eigenlijk wel een beetje merkwaardig, hè? Feestzang en klaagzang. Of feestlied en klaagzang, dat bij elkaar hoort. Je zou kunnen zeggen van, en dat vind je wel in andere psalmen terug, dat het beter andersom had gekund. Dat er eerst een klaagzang is en daarna een feestlied. Want dan gaat het over moeilijkheden die er zijn. En dan heeft God gehoord en dan is er opeens alle reden om te zingen. Denk aan psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan op het laatst is het, tot u komt Heer het loflied dat ik zing. Omdat God geluisterd heeft. Psalm 56 die we vanmorgen gezongen hebben, heeft dat ook. Er zijn heel veel psalmen die dat hebben. Die beginnen als een soort klaagzang of over een lied waarin de moeite van het leven wordt uitgezongen. En dat eindigt in een feestlied omdat we dan weten dat God met ons is. Psalm 81 heeft dat net omgedraaid. Niet ik zit in de put en God haalt me eruit. Maar je zou haast zeggen, en dat bedoel ik eerbiediger dan ik zeg misschien, van wij waren in een juichstemming en wij moesten juichen, het was een inzetting van God. Maar God zit in de put. Nou, dat klinkt niet eerbiedig, maar ergens gaat het daar wel over. Hè? Want die klaagzang, dat is niet direct de klaagzang van Israël, van de mensen die het zingen, maar dat is eigenlijk de klaagzang van God. Ach, had mijn volk maar naar me geluisterd, maar mijn volk wilde niet naar mijn stem horen. Dus eigenlijk eindigt die psalm in een mineur, hadden jullie nou maar naar mij geluisterd. En dat is het verhaal van psalm 81. En als we dan nadenken over die vraag van het eerste gebod, wat gebiedt God in het eerste gebod. Nou, dan gaat het juist daarover, over die klaagzang van God. Want je kunt zeggen, gebieden, waarom beginnen de geboden nou, waarom gebiedt God dit? Hè? En dan denk je van, dan zit ik gelijk in het spoor van, nou, als ik naar de kerk ga, als ik christen wil zijn, moet ik dat, en moet ik dat, en moet ik dat, en moet ik dat, en mag ik dit niet, en mag ik dat niet, mag ik dat niet, mag ik dat niet. En dan tot 10, hè, ongeveer. En dan denk je van, ja, we zitten gelijk op dat spoor, God gebiedt iets. En inderdaad, dat is inderdaad een gebieden, dat is niet een soort advies van de Heere God. Van, dat hij zegt van, nou, weet je wat je doet als je er eens een keer aan denkt en het komt je zo uit. En het valt niet altijd zeer tegen in je leven en je hebt er eens gelegenheid voor en enzovoort, enzovoort. Denk er dan eens aan dat je geen andere goden voor mijn aangezicht hebt. Dat zegt de Heere God niet. Het is geen advies, het is ook niet een suggestie. Het is echt een van de 10 woorden, een van de 10 geboden. Dit zijn de geboden die ik je opleg. Het is wel goed om dat weer eens te zien. En dat heeft ook te maken met het volgen van de Heere Jezus. Hè? Als we het in dit seizoen heel veel daarover hebben, over discipelschap en het navolgen van de Heere Jezus. Dan kun je zeggen van ja, dat hoort er ook zo bij. Hè? En ja, als dat zo uitkomt, doe ik dat ook wel. En ja, en dan krijg je haast het idee van, nou, dat is zoiets als, nou ja, joh, ik weet niet precies waar je zit in je leven. Ik weet niet precies waar je mee bezig bent. Ik weet dat je druk hebt. Ik weet dat je met van alles bezig bent. En ik snap ook heel goed dat je er geen tijd voor hebt. Maar stel je ervoor, hè, dat je een rustig moment hebt. Dat de drukte van je leven wat een beetje minder is. Dat je dan een keer zegt van, oh ja, misschien moet ik toch eens wat gaan doen aan het navolgen van de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus dan zegt, nou, dat vind ik prima. Dus als je er een keer tijd voor hebt, als het zo uitkomt, als er niet te veel andere besonjes op je weg zijn. Nou, wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt heel wat anders. Hè? Hij zegt het een paar keer, wie achter mij wil komen en wie niet haat. Hè, soms staat er bij zijn eigen vader en moeder in een bepaald verband. Of wie niet haat zijn eigen leven, ook in een bepaald verband. Of wie altijd achterom kijkt, die kan mijn discipel niet zijn. En dat geeft dan gelijk een hele grote druk. Dus eigenlijk dat is datzelfde woord gebieden. Het gaat niet over een advies. Het gaat niet over iets waarvan je zegt van, nou, ik zou dat eventueel wel kunnen doen. Ik zou het niet kunnen doen. Het is iets voor als ik tijd heb. En er kwamen drie mensen naar de Heer Jezus toe. En de eerste zei van, ik wil u wel volgen, maar laat me eerst mijn vader begraven. De Heer Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Dat is weer heel hard gezegd. En de andere die kijkt steeds achterom. En die zegt, de Heer Jezus zegt, niemand die achterom kijkt is geschikt voor het koninkrijk van God. Dus dat woord gebieden en de opdracht daarin en het vasten van die opdracht en het onontkoombare van die opdracht, die zit er wel in. Nou, dat heeft met het woord gebieden te maken. De Heere God, gebiedt zijn geboden, en wat gebiedt God dan in het eerste gebod? De vraag van de catechismus. Het heeft ook met de navolging van de Heere Jezus te maken, dat hoort helemaal samen. Het is ook niet vrijblijvend, niet vrijwillig, zo in de zin van, denk er eens aan als je een keertje, een beetje tijd hebt. Nee, achter mij komen, dan jezelf verloochenen, je kruis op je nemen en niet vergeten inderdaad mee te volgen. En dat komt ook heel nadrukkelijk uit in Psalm 81. Dat is eigenlijk de conclusie van Psalm 81. Want het is een lied, inderdaad, dat begint heel mooi. Het is een feestlied. Het is een feestlied op de dag van de nieuwe maan of de dag van de volle maan. En het is een inzetting van God. En je moet het zingen. Het is een vrolijk lied over wat God allemaal gedaan heeft voor Israël. En dat zijn nooit gehoorde dingen. En daar valt van alles over te zeggen, dat hebben we gelezen, wat God allemaal gedaan heeft. En denk dan maar eens terug aan die periode dat God Israël haalde uit Egypte. Want wat staat er in vers 7? Ik heb de last van zijn schouder weggenomen. En je ziet al die Israëlieten met die tichelstenen, die ze moesten bakken voor die tempels in Egypte. Ik heb de last van hun schouder weggenomen. En je ziet ze daar met die grote manden dragen met klei en met stenen. Zijn handen hebben de manden losgelaten. En de Heere God heeft ze gehoord toen ze daar in Egypte waren. En ze riepen tot hem. In de benauwdheid riep ik u. En ik redde u. Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u bij het water van Meriba. En het was allemaal goed. Ik was je God. Ik heb alles voor je gedaan. Dat is allemaal, even terug te denken, ze komen uit Egypte, ze gaan op weg naar Sinaï. Nou, dat speelt zich nog allemaal af voor de Sinaï, voordat die 10 geboden komen. Maar dan gaat de Heere God ook met hen spreken, dan gaat hij ze helpen om de weg te gaan. En dan zegt hij in vers 9 tot 11, mijn volk zei ik, luister en ik zal onder u getuigen. Luister Israël, als u naar mij luisterde, er mag onder u geen andere God zijn. U mag zich voor geen vreemde God neerbuigen. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Nou, dat is het feest van de geboden van God. De vreugde van de wet. Dat verhaal van ik heb je uit Egypte gehaald, bevrijd. En ik heb je op weg gezet naar het beloofde land. Heb daarom geen andere goden. Voor mijn aangezicht. Nou, dat is eigenlijk het feestlied. En het loflied op wat God gedaan heeft. Hij heeft ze bevrijd. En heeft ze de geboden gegeven. De weg naar het beloofde land geëffend. Maar dan begint de klaagzang. En die begint eigenlijk, of die komt uit eigenlijk in twee woordjes. En het woordje in vers 12. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. En vers 14, och, had mijn volk naar mij geluisterd. En die klaagzang is dat dus. Maar mijn volk heeft niet geluisterd. Och, had mijn volk geluisterd. En je denkt van, ja, maar zo is het gegaan. En dat lees je dan in Exodus, en het begint al gelijk dat die 10 geboden wat te laat naar beneden komen voor het volk en dat ze beginnen met die andere afgoden. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. En de Heere God zegt erachter, en dat is eigenlijk de klacht, ach, hadden ze nou maar naar mij geluisterd? Had mijn volk maar naar mij geluisterd? Was Israël maar in mijn wegen gegaan? In korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Was dat nou maar gebeurd? Maar ze hebben het niet gedaan. Maar zo begrijp je dat woord gebied. Waarom gebiedt de Heere God in het eerste gebod? Dat is een opdracht. Het is gebiedende wijs, dat moet je doen. En waarom is dat nou, waarom zegt die Heere dat? Dat is niet omdat hij de volgende dictator is, om het zo te zeggen. Dat ze, en dat beeld kun je misschien wel hebben, dat je zegt van, nou, ze zaten in Egypte, daar hadden ze de farao. En dan moesten ze alles voor doen en dan moesten ze zware last voor dragen. En dan komen ze in de woestijn en dan komen ze bij de Heere God. Die heeft hem dan wel uit Egypte gehaald. Maar dan krijgen ze een heel pakket van geboden over zich heen gestort. En dan moeten ze zich daaraan gaan houden. Met andere woorden, het woord van farao is bijna hetzelfde als het woord van de Heere God. Soms kan dat zomaar in ons hoofd zitten. Hè? Dat je denkt van, nou, ik moet zoveel. Ik moet zoveel dit en ik moet zoveel dat. En dan denk je van, oh ja, wat Christus gelooft nou, dan moet ik dit, moet ik dat. En dan word je moe van bij de gedachte. En je zegt van, dat is toch geen vrijheid? Maar als je nou eens goed luistert, dan begrijp je wat God wil. En wat dat gebieden inhoudt. Dat is het gebieden van de Heer Jezus. Hè, die zegt, als je achter mij wil komen, moet je jezelf verloochenen. En moet je je kruis op je nemen. En moet je niet achterom blijven kijken. Moet je vooruit gaan. En moet je mij blijven volgen. En ik gebied het ook. Als je nou discipel van mij wil zijn, moet je dat doen. Dus met andere woorden, het gebieden van de goede herder. Van de Heere God, die ons tot vrijheid geroepen heeft. En daarom beginnen die 10 geboden ook zo met, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenhuis bevrijd heeft. En als je dat niet ziet, begrijp je geen sikkepit van de geboden. Begrijp je er echt helemaal niks van. Dan wordt het een last die je onmogelijk kunt dragen. Dan wordt het iets zo vervelends. Dan denk je, nou ja, dat, naar wie ik ook luister, iedereen wil wat van me. Maar het is het enige om in vrijheid te leven. Het is de stem van de Heer Jezus die zegt, ik ben de goede herder en ik ben gekomen opdat mijn schapen leven hebben en overvloed. Nou, als je dat leven wil hebben en die overvloed, moet je achter mij aankomen. En daarom staat dat ook in die psalm, hè? Er mag onder u geen andere God zijn. U mag zich voor geen vreemde God neerbuigen. Nou, dat is zo. Anders ben je het kwijt. Nou, dat is de hele achtergrond van de geboden. En als je achter de Heer Jezus aan wil gaan, blijf er dan ook achter gaan. En dat gebiedt hij je ook. Zorg dan ook dat je achter me aankomt. Dat is Psalm 81. Eigenlijk heel, heel duidelijk, hè? Ook van wat de klem van de geboden betreft. Niet zomaar wat. Niet een misschientje. Maar wel duidelijk een gebod van de Heere God. Doe dat. Om in vrijheid te kunnen leven. En eigenlijk is dat ook wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 6. Daar gaat het daar ook over. Dan zegt de Heer Jezus, ja, waar je schat is, daar is je hart. Ja, dat klopt ook. Zo is het. Waar je aan denkt, waar je mee bezig bent. Wat belangrijk voor je is. Nou, daar is je hart ook bij. En dan moet je maar eens nagaan, waar is je hart dan bij? En je kunt geen twee heren dienen. Hey, je kunt niet God dienen en Mammon. En Mammon, of dat nou echt een godheid was of een demon in die tijd, is een beetje onduidelijk. Maar in ieder geval staat het voor het bezit. Hè? Er zit hetzelfde woord als amen in. Je kunt je vertrouwen geven aan de amen God of aan de Mammon. Hè? Dus dat is het bezit. Nou, zegt de Heer Jezus, je kunt geen twee goden dienen. Dat kan niet. Dat is niet iets dat hij zegt van, dat mag niet. Ik verbied je om twee andere, of om andere goden ernaast te hebben. Maar de Heer Jezus zegt, je kan niemand. Je kan geen twee goden dienen. Als je de Vader dient, als je mij dient, dan kun je daar niemand anders bij hebben. En zo is dat ook. Dat is niet een kwestie van niet mogen, maar niet kunnen. Want je dient of de ene of de ander. En je interesse ligt of bij de een of bij de ander. En als het een beetje bij de een is en een beetje bij de ander is, dan dien je geen God meer, maar dan dien je een iets. Want God gaat boven alles. Dus het is niet een kwestie van niet kunnen, maar, of van niet mogen, maar niet kunnen. Dat is feitelijk onmogelijk. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat betekent eigenlijk dat als je een andere God erbij hebt, dat God weggaat.
En dat wordt dan heel duidelijk als de Heer Jezus dat gaat vertellen over bezorgd zijn. Je hoeft niet bezorgd te zijn over je kleding, of over je eten, of over je drinken. Hij zegt erbij, dat zijn dingen waar de heidenen mee bezig zijn. Dus als je een andere God hebt, dan ben je daarmee bezig. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Dat is nou het geloof in God, hè? Dat je weet dat God het weet. En de Heer Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen zullen u erbij geschonken worden. Met andere woorden, geen andere goden, dat betekent niet alleen maar van, ik laat allemaal even achterwege deze tijd. Maar dat betekent heel duidelijk ook van, het is niet alleen dus dat je alle wat achterwege zegt, maar het betekent ook dat je zegt van ik moet alle dingen van mijn leven in het perspectief van God leren zien. En in het perspectief van God ook zetten. Ik moet niet denken van ik doe een beetje aan hem en ik doe een beetje aan dat. Nee, mijn hele leven. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En dat is ook het eerste gebod. Eigenlijk gaat dat door de hele Bijbel heen. Het eerste is het belangrijkste. En zoek eerst het Koninkrijk van God. Zoek dus eerst God. Zet je leven dan ook in het perspectief van God. Dat is nou het eerste gebod. Dus als het erover gaat, als je daarover nadenkt over dat eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dan hoeven we niet hele theorieën op te hangen of er nou wel meer goden zijn of niet. Bestaat Allah nou wel of niet? En is het een andere vorm van God? Of nou ja, of hoe zit het nou precies met het atheïsme? En hoe zit het nou precies met de andere goden? En welke andere goden zijn er allemaal? Nou, je kunt ze in menigte bedenken. Het gaat ook niet over het monotheïsme of wat dan ook. Het is geen theoretische discussie, bedoel ik maar. Het gaat, en zo gaat het altijd in de Bijbel, gaat over de praktijk van je leven. Waar verwacht je het nou van? Wie is God nou? Wat betekent hij nou voor jou in deze wereld? Ook voor jou vandaag. Ook voor jouzelf in jouw leven. En over die vraag gaat het. Hè? Als het gaat, ik heb geen andere goden voor mijn aangezicht. Dat is niet de vraag van, oh, zijn er dan andere goden? En laten we daar eens een avondje over praten. Prima. Maar dat is niet de vraag van de Heer Jezus. De vraag van de Bijbel is van, wie is God nou voor je? Is die de enige? Is die de echte? Is die echt de enige voor je in de praktijk van je bestaan? Wat andere goden ook willen, en wat andere mensen ook zeggen, dat je zegt, dat is mijn God. En dan hoop je dat in het leven van ons, die woorden uit Psalm 81... maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Och, had mijn volk naar mij geluisterd. Ja, dat woorden zijn waarvan je zegt van ja, nou, dat hoeft niet meer bij ons. We weten wie hij is. De God der legerscharen. Een vaste burcht is onze God. Met hem willen we doorgaan. En met hij is de enige. Maar die woorden staan er niet, hè? Maar mijn volk wou niet. Het is een waarschuwing met andere woorden. Och, had mijn volk naar mij geluisterd. En laat daarom het feestlied van Psalm 81 niet overgaan in de klaagzang van Psalm 81. En zo begrijpen we die vraag van zondag 34 dus heel goed. Wat gebiedt God nou in het eerste gebod? En dan komen er een heel aantal werkwoorden. Hè? En die staan er zo in geschreven. Ik heb ze vet onderdrukt. Dat ik iets vermijd en ontvlucht. Dat ik hem erken, vertrouw, onderwerp, me aan hem onderwerp, van hem het goede verwacht. Dat ik hem lief heb, vrees en eer. En dat begint nog een beetje anders. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik op straffe van mijn heil te verliezen, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heilige of van enig ander schepsel vermijd en ontvlucht. Op straffe van mijn heil te verliezen. Nou, dat klinkt ook heel juridisch, hè? Op straffe van een bekeuring of wat dan ook. Op straffe van 100 euro. Op straffe van mijn heil te verliezen. In de oude weergave van de catechisme staat, dit is wel heel mooi weergegeven, zo lief als mij mijn ziele zaligheid is. Dus mijn ziel, de zaligheid van mijn ziel is me dierbaar. En dat wil ik niet, dat wil ik er niet voor opgeven. Dat heb ik er niet voor over. Mijn zaligheid heb ik er niet voor over. Dus wat gebiedt God in het eerste gebod? Nou, dat ik mijn zaligheid niet in de waagschaal zet door aan andere dingen vast te houden. Want daar gaat het om. Het gaat niet over iets van God. Het is God alleen of God helemaal niet. Niet een beetje van God, dat gaat niet. En ik straf mezelf en ik geef mijn zaligheid op als ik toch een andere weg ga. Maar wat moet ik dan doen? Of wat moet ik dan niet doen? Nou, wat ik moet doen is iets vermijden en ontvluchten. Er staat erbij dat ik alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heilige of van enig ander schepsel vermijd en ontvlucht. Ja, je zou zo zeggen, nou, dat doen wij wel aardig, hè? We vermijden en ontvluchten dat wel. We hebben er eigenlijk niet zoveel mee te maken, denken we dan, hè? Het is natuurlijk ook opgesteld in 1563. En dat je denkt, nou, daar waren de mensen heel druk bezig met afgoderij. Hoewel dat ook niet zo sterk was. Maar tovenarij wel. En waarzeggerij en bijgeloof. En wat dacht je van wat er plaatsvond? Al de aanroeping van de heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat gaat ons niet meer zo aan, denken we. En we hadden het van de week over op catechisatie. Toen er iemand zei, ik zal geen namen noemen, maar hij heeft een tijd in Gambia gewoond. En dan weet u het allemaal. Dat hij zei, ja, maar tovenarij. En we weten het eigenlijk ook wel in Nederland. Maar in Afrika is dat natuurlijk heel sterk aanwezig. En daar leven mensen mee. En daar hechten ze ontzettend veel belang aan. En je kunt niet zeggen, dat stelt allemaal niks voor. Want mensen geloven daarin. En het is ook een feitelijke werkelijkheid. Hè? De duivel in vermomming, denk ik dan. Maar het is daar een werkelijkheid voor mensen waar ze een houvast in zoeken. Toen dacht ik van, nou, daar komt het toch wel weer heel dichtbij. De wereld is klein geworden. Maar ook de invloeden van de wereld zijn heel, heel groot geworden. En als het nou gaat over afgoderij, je kunt denken aan al die mensen die weer terug willen naar voor het christendom. Je denkt aan waarzeggerij, nou kijk maar eens, nou dat moet je eigenlijk niet doen, maar goed. Als je naar tv kijkt overdag, dan zie je van die waarzegprogramma's. Je kunt zeggen, dat is allemaal flauwekul. Wordt een hoop geldklopperij, geloof ik gelijk. Maar mensen hechten daar een waarde aan. Zal ik mijn zaak openen op die dag? Nee, ik heb mijn kaarten laten trekken. Dat was niet zo handig om dat op die dag te doen. Zal ik gaan trouwen op die dag? Nee, de sterren zeggen van, je kunt het beter op een andere dag doen. Nou, als ik zo leef. En God beware ons voor dat bijgeloven en dat kleingeloof. En die afgoderij en die waarzeggerij en tovenarij. Ik zou zeggen, vermijd het en ontvlucht het. God beware ons daarvoor. Aan wie ben je overgeleverd? Ben je dan echt in de handen van de goede God, van de goede herder? Nou, dat is de vraag. Ik moet het niet alleen vermijden en ontvluchten omdat het zonde is of omdat het erg is. Maar omdat ik God kwijtraak. En als er één ding is wat ik niet wil, is dat het wel. Dus daarom doe ik dat niet. Ik moet iets vermijden en ontvluchten. En ik schat zo in dat het in de toekomst, als de invloed van de kerk nog veel minder is dan het al is, dat het terugkomt op de een of andere manier. En mensen zoeken hun goden, mensen zoeken hun houvast. Mensen zoeken ja, geborgenheid. Is het niet in een persoonlijk God dan in iets waar ze aan vasthouden, aan iets vaags of aan het stand van de sterren of wat dan ook, of wat mensen daarvan vinden. Het komt terug. Vermijd het en ontvlucht het. Het is ook totaal overbodig. Maar wat moet ik ten positieve doen? En er staat een heel rijtje dingen. En ik zou zo zeggen, als je nou alleen die werkwoorden er eens uitneemt. Dat je zegt, wat gebiedt God nou in het eerste gebod? Dat ik hem erken. Dat ik hem vertrouw. Dat ik me aan hem onderwerp. Dat ik al het goede van hem verwacht. Dat ik hem lief heb. Dat ik hem vrees. Dat ik hem eer. Wat is het? Ja, dat is niet weinig hoor. Want het gaat over heel je leven. Op alles van je bestaan. Dus je hebt elke dag veel op te biechten, denk ik. Maar daar gaat het over. Over die woorden. Dat ik hem erken. Dat is de enige. En dat begint ook gewoon bij de maaltijd. Dat je hem erkent als de gever van alle goed. En dat je hem dus in je leven niet voorbij gaat. Als de gever van, dat alle, van alles wat goed is. Dat ik hem vertrouw. Nou, is die te vertrouwen? Is God te vertrouwen? Denk dan eens aan de Heere Jezus. Denk dan eens aan God die liever zijn zoon in de dood had dan ons opgaf. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? Dus hij is wel ons vertrouwen waard. Erkennen, vertrouwen. Maar in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp. Ootmoed, ja, hij is God, ik ben een mens. Dat zegt toch iets. Ik zit niet op zijn stoel. En ik kan het niet bepalen. Tegenover hem stel ik niet zo heel veel voor. En geduld staat er ook bij. Is ook wel mooi. Dat je niet gelijk zegt en er bovenop vliegt als het niet gaat zoals je wil. Dat als er vragen zijn. Dat van, ja, maar waar zit dit nou? Hè? Waar is hij nou? Waar is hij nou met zijn liefde en genade, met zijn zorg? Dat je er niet gelijk bovenop vliegt als het anders gaat. Met alle geduld en ootmoed. Dat ik van hem alleen al het goede verwacht. En dat ik dat ook mag verwachten. Dat hij me niet in de steek laat. Hoeveel, als u al, terwijl je slecht bent, aan uw kinderen goede dingen geeft. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader, u zijn Heilige Geest, het goede geven als u bidt. En dat ik hem met mijn hele hart lief heb, eer en vrees. Liefhebben, dat zegt iets over onze affectie, om het zo te zeggen. Dat ik hem vrees, dat heeft te maken met het respect dat ik hem betoon. Met de eerbied die ik hem verschuldigd ben. En eer dat ik zijn naam prijs en loof. Dat ik blij ben om wie hij is. Dat is het eerste gebod. Erkennen, vertrouwen, onderwerpen, verwachten, liefhebben, vrezen en eer. En daar gaat het over. Het gaat niet over de vraag van, bestaan er andere goden? Daar kun je lang en breed over praten. Dat kan een hele theoretische discussie worden. Het gaat erom de God die zich aan ons openbaart. Wij prediken Christus de gekruisigde. Staat er op het bord. Ga je met hem verder? Wil je achter hem aangaan? Als de enige echte goede herder. Als je dat doet, zul je het leven vinden. En daarom gebiedt God het ons. Omdat hij weet dat als hij het ons aanraadt, we het nooit zullen doen. Hij gebiedt het ons. Ga dan het leven in. Om Jezus wil. Amen. En dat is ook nou juist de bedoeling van het eerste gebod. Wie is God behalve onze Heer? Zullen we samen danken en bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. We staan op het punt om hier weer vandaan te gaan en de week weer in te gaan. En dan kunnen we van alles gehoord hebben, maar als u morgen en overmorgen en de hele week niet onze God bent, dan heeft het ook zo weinig zin gehad dat we hier waren. Dan kunnen we misschien wel heel erg netjes de dingen op een rijtje hebben, dan weten we precies hoe het zit. Maar als we u niet erkennen, u niet vertrouwen, of aan u niet onderwerpen, u niet liefhebben, eren en vrezen, als dat helemaal langs ons heen gaat in deze week, dan heeft het ook niet zoveel zin. En we belijden dat, Heere God, dat we zo achter u aan moeten gaan. En u zegt het ook tegen ons. En dat willen we ook gewoon aan u vragen. Want we begrijpen heel goed dat u dat zegt. En we begrijpen ook heel goed dat u het gebiedt. Omdat we anders het gewoon helemaal niet zullen doen. Maar we moeten eerlijk zeggen dat ook al gebiedt u het, we het soms ook, misschien wel heel vaak ook gewoon vergeten. En daarom vragen we aan u of u wilt geven wat u van ons vraagt. Zodat we doen wat u zegt. Wilt u met uw geest in ons leven werken, zodat inderdaad morgen tot en met zaterdag en alle dagen van ons leven, dat we het spoor van de goede herder zullen volgen. En niet ons eigen spoor, en niet het spoor van wat dan ook maar in deze wereld. Heren, u weet hoe we leven. U weet waar onze pijnpunten zitten en onze moeilijkheden zitten. En dat is in onze samenleving soms voor ons allemaal gelijk. De verzoeking van onze bezittingen, van de mammon, van eer en aanzien, gezien worden, het kleine en het groot. Maar dat is voor ons allemaal ook weer heel verschillend. U kent onze zwakke punten, onze zwakke kanten. En daarom vragen we aan u, Heere God, wees u onze God. Want wie is als u? En als we de Bijbel daarop nalezen, dan weten we dat er niemand is als u. Niemand, dat er geen God is die zoveel van ons houdt. Zoals het ook zo onnoemelijk mooi in de Nederlandse geloofsbelijdenis staat. Dat er niemand in de hemel en niemand op de aarde is die ons meer lief heeft dan deze Heere Jezus Christus. En als we dat dan horen, Heere God, houdt u ons daar alstublieft bij. En geef dat we zo ook tot zegen mogen zijn. In deze week op de plek waar we gesteld zijn. Dat we zo ook echt volgelingen van hem mogen zijn. Bewaar ons om u vaarwel te zeggen op een grove manier of op een subtiele manier. Op een ondoordachte manier. Dat we, wat we lazen, dat we het niet vermijden, niet ontvluchten. Maar dat we ons ermee ingeven dat zo langzamerhand u op het tweede of op het derde plan komt. Heer, bewaar ons daarvoor en leer ons volgen. We danken u dat we hier mochten zijn. Zegent u zo uw kerk in deze wereld, uw kerk ver weg en dichtbij, uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt, uw kerk die in alle vrijheid kan leven. Wees u met ons hier in deze gemeente, met ons en onze kinderen. Zorgt u goed voor ons en wijst u ons met elkaar het spoor van uw geboden. We bidden voor de mensen om ons heen. Mensen die we morgen tegenkomen op ons werk, op school. We bidden voor hen. Denkt u aan hen. We bidden voor de mensen van onze stad, van ons land. We bidden voor onze gezinsleden. Houdt u ze vast, Heere God, om Jezus wil. We willen ook voor elkaar bidden. En vanmiddag willen we ook bidden voor onze zuster Lies Baks. Die komende dinsdag dan een operatie moet ondergaan. Gaat u met haar mee, geeft u haar rust en vrede en draagt u haar door alles heen. Zorgt u goed voor haar en voor haar gezin. Heere God, zo komen we tot u en hoort u ons. Niet omdat wij dat nou verdienen. Niet omdat wij de modelchristenen zijn. Niet omdat wij het nou zo goed doen. Niet omdat wij nou kunnen zeggen, God is met ons. Maar hoort u ons om Christus wil, die zei, ik ben met jullie. Hoort u ons om zijnent wil en uit genade. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Here te dienen met uw gaven. Daarna belijden wij het geloof en als slotlied is Psalm 52, vers 7 in de oude berijming. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. voordat we hier vandaan gaan, willen we met elkaar het geloof belijden. En in ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. En daarom mogen we en ook zo heen gaan in vrede en ontvangt God zegen. En de Heere zegene u en Hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.